Welkom bij de Nieuwe Geboortepodcast. In deze 10-delige serie ga ik in gesprek met moeders, vaders en experts. Zij nemen jou mee in hun ervaringen en delen hun expertise om jou te inspireren en te begeleiden naar een mooie geboorte. In deze aflevering horen jullie het geboorteverhaal van Esla. Esla, haar verlof, liep even helemaal anders en belandde al na 1 dag verlof in het ziekenhuis. Hoe heeft zij dat allemaal ervaren en hoe kijkt ze positief terug op de geboorte van haar zoon Joppe? Ik ben Rielle en tegenover mij zit Esla.
Hoi, ik ben Esra.
Hey, welkom. Fijn dat je in de podcast wil zijn.
Ja, leuk.
Hey, kun je, wie ben je? Wat doe je?
Ik ben Esra. Ik ben 32 jaar en ik werk in Arnhem bij een projectbureau. Studio Mockingbird. En daarnaast werk ik ook voor de nieuwgeboorte.
Ja, je bent onderdeel van het bedrijf wat we hebben. En je hebt ook de cursus bij ons gevolgd. En nou ja, we zijn heel benieuwd naar jouw verhaal vandaag.
Ja, leuk. Ik heb er zin in om erover te vertellen.
We begonnen eigenlijk al. Je hebt, als we het hebben over de voorbereiding, want Job is jouw eerste zoontje. Of jouw eerste kindje, dat is een zoontje. En je hebt die cursus gevolgd bij ons bij de nieuwe geboorte. En kun jij je nog, als je teruggaat naar dat allereerste moment, kun jij je nog herinneren wat je verwachtte van de geboorte?
Voordat ik de cursus ging volgen of echt helemaal aan het prille begin?
Ja, voordat je de cursus inderdaad ging volgen.
Ik had er natuurlijk al wel best wel veel van meegekregen in mijn werkzaamheden voor de nieuwe geboorte. Dus we waren al best wel veel aan het praten over de geboorte en hoe dat dan, hoe de processen zouden lopen. Dus ik had het gevoel dat ik al wel met enigszins wat kennis erin ging. En ik verwachtte dat eigenlijk vooral uit te breiden en toch ook wat handgreep te kunnen krijgen om rustig die bevalling in te kunnen gaan.
En je hebt ook je partner, Wienand. Hey, voor de luisteraars die weten dat eigenlijk een hypnobirthing cursus altijd met partner is. Was hij er net zo enthousiast over om dit te doen als jij?
Ik denk dat hij heel erg achter mij stond en heel erg het wilde omdat ik het wilde. Ik denk dat hij er uit zichzelf niet per se mee was gekomen. Maar ja, voor hem is het ook zeker wel waardevol geweest. Dus ik denk dat hij er ook wel zeker positief op terugkijkt. Maar of dat in eerste instantie nou niet per se super enthousiast was om nou elke zaterdagochtend vroeg zijn bed uit te moeten voor deze cursus.
Zoals veel van de partners zo beginnen. En heb jij naast deze cursus nog andere dingen gedaan om je voor te bereiden?
Ik heb heel veel, veel gelezen, veel podcasts geluisterd. Ik heb Centering Pregnancy gedaan met de verloskundige praktijk. Eigenlijk heel veel informatie tot me genomen, op verschillende manieren. Dus dat veel gelezen, ja.
Dus goed voorbereid, eigenlijk het hele geboorteproces in.
Ja, en ook wel veel interesse voor het hele geboorteproces. Dus ook vanuit die kant wel. Vond ik ook heel erg leuk om erover te leren. Het was echt, mooi allemaal.
En als je zo, kun je ons eens meenemen in wat jij had gehoopt of had gewenst hoe je geboorte zou gaan?
Ja, dat iets anders dan hoe het daadwerkelijk is gegaan. Ik had een hele mooie rustige thuisbevalling voor ogen en ik wilde graag in bad bevallen. Zo min mogelijk ingrepen, zo natuurlijk mogelijk, zo rustig mogelijk. Dat was toch wel mijn droomscenario.
Bijna gelukt.
Bijna, ja.
Ja, want dat, hè, we zeiden het al even in de introductie. Je ging ongeveer met 35, 36 weken met verlof. Ja, en ik kan me nog goed herinneren, zoals je zei, hè, je werkt voor een nieuwe geboorte, dus we hebben een afscheidsborrel gehad op het einde van jouw werkzaamheden, dat je verlof inging. En toen kwam je thuis, Esla.
Ja, toen was ik op donderdagavond, zat mijn werkweek erop, begon mijn verlof. Op zaterdag was ik al op controle in het ziekenhuis. Vanwege vermoedelijke eiwitten in mijn urine en verhoogde bloeddruk. Dus ik ging eigenlijk meteen het hele ziekenhuiscircus in. Meteen die eerste zaterdag.
Ja, en je geeft aan vermoedelijk. Je noemt nu 2 van de 3 klachten, of 2 van de 5 klachten die je altijd hebt bij, of zou moeten hebben bij zwangerschapsvergiftiging. Wat gebeurde er toen je in dat ziekenhuis was? Neem ons eens mee naar dat proces.
Het was in eerste instantie zo. Ik had die zaterdagochtend nog gesport. En ik was al een paar keer niet zo lekker. Dus ik was een paar keer even gaan zitten. En een beetje draaiig. Niet helemaal fit. Ik dacht, het zal een beetje de afronding van de werkperiode zijn. En een beetje daarmee te maken hebben. Maar toen toch s'avonds wel wat hoofdpijn, toch maar even de verloskundige gebeld. En die wilde toch eigenlijk wel graag langskomen om heel even te luisteren en even te kijken hoe het was. Nou ja, daar kwam eigenlijk al meteen net een beetje eiwit kunnen ze dan meten met zo'n, wat is het, zo'n papiertje wat ze in de urine steken. En ze stuurde mij toch naar het ziekenhuis. Dus toch heel even laten controleren. Ze zei, nou, waarschijnlijk ben je vanavond gewoon weer thuis. Niks aan de hand, maar ik wil toch even het zekere voor het onzekere nemen. En nou ja, laten we het maar heel even zo bekijken. Dus nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Wieland die kwam mij thuis ophalen, wij naar het ziekenhuis. Toen kwamen we er meteen achter dat je in het ziekenhuis heel veel moet wachten. Dus dat zij daar, wij waren er om 5 uur volgens mij. En ik denk dat ik om 11 uur pas de eerste resultaten van de onderzoeken te horen kreeg. Dus ze gingen dan meteen...
Oh, wow. Dat is echt lang.
Ja, we moesten echt lang wachten. Het was denk ik, misschien dat het druk was. Ik weet niet precies wat het was, maar het was proces naar proces. Het was eerst heel even de CTG-banden die je omkrijgt. Toen kreeg ik, moest ik urine inleveren. Volgens mij later nog een keer bloed prikken. Dus was keer op keer, kwam er weer een stapje bij en weer een uurtje langer wachten. Dus we zaten daar, volgens mij tot 12 uur, totdat we zeker wisten wat er ging gebeuren.
En wat ging er gebeuren? Wat kwam eruit?
Nou, er kwam uit, even nadenken, er was... Meteen kwam er al uit dat er wel wat eiwit in mijn urine zaten. Nog niet zo schrikbarend hoog dat ze daar direct iets mee konden uitsluiten of konden vaststellen. Maar wel zo dat ze eigenlijk wilden dat ik in het ziekenhuis zou blijven. Om daar urine te sparen voor 24 uur. Om zo te kunnen kijken hoeveel eiwitten daadwerkelijk in je urine zitten. Dat kunnen ze beter over 24 uur zien. Omdat je anders... Ja, het is de momentopname natuurlijk. Dus dat is dan niet zo makkelijk te zeggen. Dus dat ging die volgende ochtend meteen van start.
Dus je zat daar eigenlijk op zaterdagavond, kwam je er einde van de dag?
Ja.
En je bent gebleven dan in de nacht ook
Ja, in de nacht moest ik blijven. Ja. Wieland is toen volgens mij om 12 uur nog naar huis gereden om wat spullen te halen. Ik zat daar te wachten nog op die kamers totdat ik een kamertje kreeg toegewezen waar we dan konden slapen. Wieland mocht wel meteen blijven slapen, dus dat was wel heel fijn. Ik kreeg gewoon een privékamer. En daar was het eigenlijk gewoon gaan slapen. En dan de volgende ochtend om 8 uur geloof ik, zouden we dan beginnen met het... Met urine sparen en de vochtinname bijhouden. Om te kijken of je vocht vasthoudt. Wat een van de symptomen zou zijn van zwangerschapsvergiftiging.
Ja. Hey, en toen, je bent even gebleven. Je moest 24 uur blijven.
Ja.
En wat is er verder gebeurd?
Toen, even nadenken. Toen kwam daar eigenlijk na die 24 uur uit dat... er volgens mij 0,4 gram eiwitten in mijn urine zaten. En 0,3 is eigenlijk de grens. Maar ze hadden zoiets van, nou ja, weet je, met die 0,4 durf het ook wel aan om je naar huis te sturen. En kreeg ik de keuze om weer terug te gaan naar de eerste lijn zorg. Zij raadden me wel aan om bij de tweede lijn te blijven, maar ik wilde toch wel heel graag gewoon naar mijn verloskundige praktijk terug. Mits ik 2 keer in de week op controle zou gaan. En dat is eigenlijk hoe het toen verder ging. Ik mocht naar huis.
Ja, en even ter verduidelijking. Eerste lijn zorg is je verloskundige praktijk. Tweede lijn zorg is inderdaad dat je onder het ziekenhuis de begeleiding laat staan.
Ja, dus dat de voorwaarde was dat ik 2 keer per week mijn bloeddruk zou laten meten en urine zou laten controleren. Waarbij ik nog wel even op het hart gedrukt kreeg dat eigenlijk iedereen toch al heel snel weer terugkomt in het ziekenhuis. Dus je mag naar huis, maar we zien eigenlijk altijd iedereen weer terug. Dus dat heb ik maar even genegeerd en gewoon lekker naar huis gegaan. Ik dacht, het is wel goed, we gaan lekker...
Maar je had ook de keuze dan om te blijven in het ziekenhuis?
Ja, dat werd me wel aangeraden.
Oké.
Okay, ja. Eigenlijk wilden ze me graag in de tweede lijn zorg houden, zodat ze het goed in de gaten konden houden. Maar ja, de keuze was aan mij.
Ja, maar dit gebeurde eigenlijk dus nog voor 37 weken natuurlijk.
Ja, ik was toen volgens mij 36 plus 4 toen we in het ziekenhuis kwamen. Dus ergens tussen 36 en 37 weken.
Ja, en eigenlijk was de optie voor jou, of de keuze die jij hebt gekregen, is ik blijf in het ziekenhuis totdat het op een gegeven moment op gang komt om je te controleren of je mag naar huis.
Volgens mij zat het zo dat ik naar huis mocht en dan die 2 wekelijkse controle, of die 2 keer per week die controle zou krijgen in het ziekenhuis of thuis bij de verloskundige praktijk. Dus het was in eerste instantie werd er gesproken over thuismonitoring of dagelijks naar het ziekenhuis moeten om te laten controleren. Maar dat was wel toen ze er nog van uitgingen dat het iets erger zou zijn dan dat het was. En toen bleek dat die eiwitten toch niet zo hoog waren als zij verwacht hadden misschien. Mocht ik toch gewoon naar huis of in ieder geval 2 keer in de week heen en weer komen om te laten controleren. Dus dat was toen de keuze.
Ja, en eigenlijk dacht jij, ik wil heel graag terug naar mijn eigen...
Ja,
fijne
ik had
omgeving.
Nog steeds die mooie badbevalling in mijn hoofd. Dus ik dacht nog steeds, we gaan het gewoon proberen. We gaan gewoon naar huis en kijken of dit er nog in zit.
Ja. En gedurende die week, want het werd je op je hart gedrukt dat je waarschijnlijk dat je terug zou komen.
Ja.
Krijg je verder tips mee van, goh, wat om nou, het... Nou ja, bijvoorbeeld, ja, je had toch de verschijnselen van zwangerschapsvergiftiging. Ja. Zijn er verder tips meegegeven van, goh, wat dit kun je er tegen doen? Of?
Nou nee, eigenlijk niet. Het was ook niet eens zo dat ik nou echt heel erg rustig aan moest doen of zo. Want ik dacht, ja, moet ik dan heel, nou ja, voorzichtig en rustig en zo mijn weken doorgaan? Maar dat was het eigenlijk niet eens. In eerste instantie, toen ze het nog hadden over die thuismonitoring, als het dus erger was geweest, dan zou ik wel echt toch een beetje bedrust moeten houden. Maar dat was uiteindelijk dus helemaal niet meer aan de orde. Dus het leek allemaal best wel weer, nou ja, de goede kant op te gaan of zo. Ik zag in ieder geval nog mogelijkheid tot een, in ieder geval een bevalling in de eerstlijnszorg.
En je ging naar huis en eigenlijk dacht je, nou gaat toch echt mijn verlof verder en gaat het echt beginnen?
Ja, een beetje wel. Nou was het wel zo dat wij ook nog midden in de verbouwing en verhuizing zaten op dat moment. En het was, toen ik in het ziekenhuis kwam, volgens mij 26 maart. En we zouden op 2 april, meen ik, verhuizen. Dus dat was op dit moment de zaterdag nadat ik thuis was gekomen. Dus ik heb er wel voor gekozen om die dagen naar mijn ouders te gaan en daar even rustig te gaan zitten, zodat Wienand in het huis aan de slag kon. Maar het was wel zo dat ons hele huis ook nog ingepakt moest worden toen. Dus ik ben die week wel weer met mijn moeder en met vriendinnen van mijn moeder naar Arnhem gegaan om daar ons hele huis in te pakken op het moment dat Wienand nog aan het verbouwen was. En nou ja, het was allemaal niet helemaal de ideale situatie. Het was niet per se heel rustig, maar ik voelde me wel best wel rustig. Dus het was op zich wel, het was wel oké. Okay. Het was wel gewoon weer thuis, maar echt verlof kon ik het nog niet helemaal noemen.
Nee, jullie waren thuis nog erg druk en je had bijna je kokonnetje klaar.
Ja, ja, precies.
Hey, en wat gebeurde er vervolgens?
Nou, zoals we hadden afgesproken in het ziekenhuis moest ik op deze vrijdag volgens mij voor de eerste keer weer naar de verloskundige praktijk. Dat was ook meteen de laatste centering bijeenkomst. Dus, nou ja, daar had ik op zich wel zin in. Ik dacht, nou ja, daar gaan we. En toen kwam er eigenlijk meteen bij de meting, ik ging dan eerst naar de verloskundige toe en die heeft mijn bloeddruk daar gemeten. Die was nog steeds wel aan de hoge kant echt, maar wel oké. Dus het was nog wel oké, als er geen verder niks aan de hand is en je hebt geen klachten, dan is het veilig genoeg om gewoon hier te blijven. Maar er werd wel nog even een urinemonster weer afgenomen en daar kwam nu dus echt super duidelijk eiwit uit. Dus die twijfel die er bij de eerste keer was, die was er nu echt niet meer. Het was nu gewoon duidelijk en zei, ja, ik vind het heel vervelend voor je om te zeggen, maar je moet toch echt op controle weer in het ziekenhuis. Dus dat gingen we weer doen.
Dus daar ging je weer. Ja, je ging weer terug naar het ziekenhuis. Nu ja, met eiwitten, echt in je urine.
Ja.
En toen kwam je bij de gynaecoloog waarschijnlijk terecht.
Ja, ik had wel gevraagd of we pas wat later op de middag konden gaan. Want ik moest dus nog wel thuis even spullen pakken en Maxicosi meenemen. Omdat het nu toch wel, ja, de kans was gewoon heel erg groot dat we zouden moeten blijven. En nou ja, pas met baby weer naar huis zouden gaan. En dat, nou ja, dat was ook zo. Dus wij gingen naar het ziekenhuis. Daar werd opnieuw die eiwitten gemeten. Daar kwam nu meteen uit dat het volgens mij 2,6 was. En dat is ten opzichte van de 0,3 die acceptabel is, best wel groot. En ze gaan dan ook je bloed controleren. En ze zagen al dat er wat leverwaarde en wat nierfunctie of wat nierwaarde afwijkend waren. En dat zijn toch wel symptomen dat er toch echt wel iets aan de hand is. En dat de hoge bloeddruk dus echt aan je lichaam, nou ja, zijn schade aan het aanrichten is eigenlijk. En dat het dus ook zaak is om toch die baby zo snel mogelijk te laten komen. Want dat is de enige oplossing. Er is verder niet zoveel tegen te doen. Ja.
Ja.
Dus nou ja, zo gezegd, zo gedaan.
Ja, en je mocht, als we nog even naar terug gaan, je mocht, je kreeg in de ochtend te horen, tenminste, je kreeg op de verloskundige praktijk te horen dat je toch het ziekenhuis naar moest. En ergens wist je, ik wil mijn spullen rustig pakken. Hoe was voor jou dat momentum daartussen? Dat je dus weet, oké, hier gaat eigenlijk toch wel het moment dat je gaat realiseren dat het toch een hele andere geboorte wordt dan je hoopte.
Ja, ik was best wel verdrietig of wel gewoon een soort van, nou, ik baalde er wel gewoon van. Ik wilde het niet zo. Ik wilde het gewoon op een andere manier. En dat ging nu niet. En dat vond ik vervelend. Dat was wel, ik moest daar wel even voor schakelen. Al kon me wel de hele tijd best wel snel weer herpakken. Het was wel zo van, ja, weet je, oké, het is gewoon niet anders. Ik kan me ze kwaad maken als ik wil. Er is gewoon niks aan te doen. En op deze manier ging het ook niet. Het was ook niet relaxed om af en aan naar de verloskundige, naar het ziekenhuis heen en weer te moeten. Dus het was op zich ook goed. Maar het was natuurlijk wel heel drastisch en wel echt, nou ja, 4 weken eerder dan dat ik zelf bedacht had. Ik denk, die blijft wel lekker tot 41 weken zitten. Maar dat was dus niet zo. En toen in het ziekenhuis, toen dus deze waardes allemaal bekend waren en wij dus eigenlijk ook meteen moesten blijven, kwam de gynaecoloog er eigenlijk al mee dat ze met liefst die avond zou willen beginnen met de inleiding. Dus een ballonnetje zou willen plaatsen. Maar ze zei wel meteen, nou, volgens mij ben je daar nog niet helemaal aan toe. Dus volgens mij is het wel slim om even een nachtje te gaan slapen, dan wel in het ziekenhuis. En dan bespreken we morgenochtend hoe we het verder gaan doen. Dus dat...
Eigenlijk een hele fijne, hele fijne opzet geweest van die gynaecoloog. Dat hij gewoon echt wel waarschijnlijk even aan je heeft gezien. Dit gaat te snel.
Ja. Ja, en ik denk dat ik ook vanaf het begin al best wel duidelijk heb. Tenminste, ik heb heel vaak gezegd, oh, maar ik wilde zo graag een thuisbevalling. En ik wilde niet in het ziekenhuis. En heel dramatisch. Dus ze had ook wel eens iets van, oké, die heeft even tijd nodig om dit te laten bezinken. En dat was inderdaad heel prettig. Het was fijn dat daar wel in werd meegedacht, zo op die manier.
Ja, en toen, nou ja, je mocht slapen, je mocht lekker, je kreeg waarschijnlijk je kamer toegewezen samen met je partner.
Ja.
En de volgende ochtend kwam waarschijnlijk de gynaecoloog weer.
Ja, nou ja, het was nog bezoek. Zo dat Wienand die avond naar huis ging weer, want de volgende dag was de verhuizing. En die moest ook nog laatste dingen inpakken en laatste dingen in ons oude huis doen. Dus die ging naar huis, die heeft daar geslapen, want de volgende ochtend om, volgens mij 8:00 stonden alle hulptroepen klaar om ons te verhuizen.
Dus even, hè, jij bent in het ziekenhuis, want eigenlijk deze dag gaan we inleiden.
Mm-hmm.
Maar thuis stond er nog de verhuizing op de planning.
Ja, dus ik was in mijn eentje in het ziekenhuis. Maar het was best wel oké allemaal. Want ik had verwacht dat ik dat dan heel vervelend zou vinden om daar dan in mijn eentje te zijn. Maar ik weet niet, je merkt toch wel hoe weerbaar je bent. En dat je toch best wel snel aanpast aan de situatie. En ik wist ook wel goed wat het allemaal inhield of zo. Dus dat gaf ook wel rust. Dus Wienand is naar huis gegaan en volgens mij de volgende ochtend is hij gaan verhuizen. Kwam mijn moeder bij mij zitten. Hebben via de telefoon steeds even contact gehad van, ja, we moeten toch dat op een lolletje laten plaatsen. Wanneer gaan we dat dan doen? En is dat zo een beetje over en weer gegaan. En werd er uiteindelijk voor gekozen om dat die avond dus te gaan doen. En dat is dan een beetje het startpunt van de inleiding. Want we kregen daar de keuze om op zondagochtend te starten met de inleiding. Of maandagavond. Dat waren de enige twee beschikbare momenten nog. En dat was ook het maximale wat ze wilden rekken, laat maar zeggen. Ik kon niet kiezen voor een dinsdag of woensdag of we kijken het nog een week aan.
Nee, want eigenlijk was het die vrijdag was eigenlijk de wens vanuit het ziekenhuis. Dat heb je al gerekt tot of zondagochtend of maandagavond.
Ja.
En er was nog even een verhuizing tussendoor.
Ja, dus dat konden we zo net een beetje doorheen plannen. Dus toen kwam Wienand om volgens mij 19:30 s'avonds op zaterdag naar het ziekenhuis in zijn kluskleren. En toen volgens mij werden we meteen opgehaald. Gingen we meteen naar de verloskamers om dat ballonnetje te laten plaatsen. En nou ja, dat is ook zo gepiept natuurlijk. Dus toen waren we volgens mij 1:30 later weer terug op de kamer. En toen was het een beetje wachten. Toen kon Wienand eindelijk even zitten, want die had...
die had gewerkt.
Die had hele drukke weken gehad. En dat toen was het een beetje afwachten.
Ja, ja, want dat, nou ja, je zegt, die had hele drukke weken gehad. Dat is het ook. Hè? We gaan over zo naar de inleiding, wat gewoon eigenlijk natuurlijk de start is van de geboorte.
Ja.
Je hebt dat ballonnetje gehad en dan ga je het moment realiseren. Tenminste, ga ik nu even zo vanuit. Dan lig je samen op die kamer, die hele verhuizing is geweest. En nu gaat het echt beginnen.
Ja, ja, en zo voelde het ook echt.
Ja, en hoe voelde dat? Kun je nog herinneren inderdaad wat dat voor jou deed op dat moment?
Nou, ik vond het vooral totaal onwerkelijk. Gewoon heel bizar dat je weet dat je gewoon, nou ja, binnen 2-3 dagen uiterlijk je kindje in je armen hebt. Het was echt, dat was heel raar. En het was natuurlijk al wel 2 dagen van best wel veel wachten zo in het ziekenhuis. Dus ik had al wel gevraagd aan de verpleegkundige om even mee te lopen naar de verloskamers. Ik kon daar even kijken hoe het er allemaal uitzag. En ik kwam steeds met allemaal vragen, want ik had dan allemaal dingen bedacht met hoe dat dan zou gaan. En ik kreeg best wel veel tijd van ze en best wel veel informatie kon ik zo krijgen. Dus ik had wel heel erg het idee dat ik wist wat er ging komen. Maar het was wel bizar. Het was wel heel raar om daar te zitten afwachten. Ik bedoel, ik was oorspronkelijk heel benieuwd naar hoe het zou voelen als een bevalling op gang zou komen. En dat moment thuis. Maar dat was nu natuurlijk al helemaal uit zijn verband getrokken eigenlijk.
Ja.
Maar dat was raar.
Ja. Hey, en hoe was het? Weet je nog hoe dat voor Wienand was? Voor jouw partner was?
Ja, voor hem was het ook wel heel raar. Want het was natuurlijk super hectisch die hele periode. En het was toen, alsof hij een beetje tot stilstand werd gedwongen, denk ik, naar die hele periode van hard werken en rennen en klussen om dat allemaal op tijd klaar te krijgen. En toen zaten we daar. Dus het was voor ons beiden wel echt heel raar, maar we waren er wel beide heel erg rustig onder. Het was toch een beetje overgeven aan de situatie. En ik denk dat we er zeker genoeg in stonden om toch wel een beeld te hebben van wat er ging komen. Dus dat ook wel heel veel rust gaf.
Ja. En dan is het de volgende ochtend. Voor de mensen die vaak een inleiding hebben gehad, het begint vaak met het ballonnetje. De avond ervoor, dus de volgende ochtend wordt gekeken of de ontsluiting is gekomen, of je ballonnetje nog zit, of of niet, of dat het nog wat langer moet wachten. Hoe is dat bij jou gegaan?
Ja, dat was inderdaad die volgende ochtend werd er gekeken. En toen, volgens mij met 3 centimeter ontsluiting valt het ballonnetje. Volgens mij had ik 3 centimeter ontsluiting en was dat dus, dat was allemaal goed gegaan. Maar de verloskundige ging wel meteen kijken en Joppe was nog niet ver genoeg ingedaald. Dus ze kon het hoofdje nog echt bewegen. En dat betekent dat ze de vliezen niet kunnen breken, omdat dan er een kans is dat de navelstreng mee naar buiten komt. Dus daar zijn ze wel voorzichtig mee. En dat betekende dat ik misoprostol tabletjes kreeg. En dat zijn tabletjes die je baarmoeder laten krampen en die het kindje dus eigenlijk verder naar beneden duwen om uiteindelijk voldoende te zijn ingedaald om zo de vliezen te kunnen breken en zo de inleiding te kunnen starten. Dus dat gebeurde. Ik kreeg die dag verschillende, volgens mij mocht je om de 4 uur of zo zo'n tabletje. Dus dat ging tot het einde van de dag zo door. Volgens mij begon er tegen 5 uur 's avonds, of aan het einde van de middag dan, begon ik wel een beetje wat te voelen. Dus dat begon wel zijn werk te doen. En volgens mij heeft dat er uiteindelijk ook voor gezorgd dat er al, in ieder geval wat activiteit was. Dus dat er wel wat weeën kwamen, of lichte weeën misschien. Die toch tegen 11 uur 's avonds best wel heftig begonnen te worden. Of best wel gewoon serieus, wel dat ik er last van had. Waarop de verpleegkundige langskwam. En die zei, volgens mij ga jij zo niet kunnen slapen. Dus ik denk dat we 2 dingen kunnen doen. Dat is of slaapmedicatie of we gaan naar de verloskamers en we gaan kijken hoe het ervoor staat. Kijken of we de vliezen kunnen breken en om maar gewoon van start te gaan. En dat hebben we gedaan.
Dit hele stuk was je nog gewoon in de familiekamer, de geboortekamer, is het nog niet in de verloskamers. En dat gebeurde dus om 11 uur 's avonds.
Ja.
En je had dus wel die hele dag wel echt al toch wel flink weeën gehad.
Nou, overdag viel het heel erg mee. Maar echt vanaf 5 uur begon het een beetje zo dat we toch ook soms die weeëntimer even aandeden. Dat het toch ook wel leek alsof ze elkaar regelmatig opvolgden. En dat was volgens mij uiteindelijk ook wel zo. En om 11 uur was het dus ook echt wel, hevige menstruatiekrampen. Het was toch wel zo serieus dat je er niet echt lekker meer doorheen kon slapen of liggen. Dus dat heeft toch wel iets in gang gezet allemaal.
Zijn jullie naar de verloskamers gegaan?
Ja.
En hebben ze dus ook, begrijp ik hieruit, je vliezen gebroken?
Ja. Toen zijn we om 11 uur volgens mij naar de verloskamers gegaan. En toen, volgens mij werd het om 11 uur was de verpleegkundige. Dus volgens mij waren we om 1 uur 's nachts waren we op de verloskamers. Toen werd er gekeken en toen zijn inderdaad de vliezen meteen gebroken. En toen heb ik wel zelf aangegeven dat ik heel graag wilde wachten om te kijken of mijn lichaam het zelf zou overnemen. En ik wilde gewoon heel erg graag niet aan de weeënopwekkers moeten. Ik wilde dat gewoon echt niet. En dat was ook hetgene waar ik het met die hele inleiding heel erg tegenop zag. Omdat het toch altijd, er wordt gewoon wel veel gezegd dat het een beetje onlosmakelijk aan elkaar verbonden is. Maar ik wilde in ieder geval mijn lichaam de tijd geven om dat zelf op te kunnen pakken. En dat gebeurde gelukkig, dat ging al goed.
Want die tijd heb je dus ook gekregen?
Ja, volgens mij hebben we toen afgesproken dat hij 2 uur later volgens mij weer zou komen kijken. En toen had ik al 6 centimeter ontsluiting, geloof ik. Volgens mij na 2 of 3 uur, dat ging best wel rap. En toen had ik volledige ontsluiting om 6 uur 's ochtends. Dus dat is best wel gewoon vanzelf gekomen.
Zonder weeënopwekkers.
Zonder weeënopwekkers, gewoon op eigen kracht. Ik weet nog wel heel goed dat ik daar, ik denk dat we net een uur op die verloskamers waren. En dat ik dacht, oh mijn god, hoe doen mensen dit? Het kan helemaal niet. En ik wilde gewoon heel graag geen pijnstilling. Ik wilde het gewoon echt heel graag zelf en toch allemaal zo natuurlijk mogelijk houden. Dus het was voor mij ook geen optie om pijnstilling te nemen op de een of andere manier. Heel stom, want je zou denken, geef jezelf gewoon de rust als je het nodig zou hebben. Maar zou ik het op deze manier doen. En ik weet nog heel goed dat ik meteen dacht van, oh mijn god, maar dit kan niet. Dit is gewoon helemaal niet, dit kan niet. Maar het ging gelukkig dus heel rap. Dus daardoor kon het wel, kon het dus toch wel. Dus tot 6 uur 's ochtends.
En hoe heb je die weeën intussen tijd een beetje opgevangen? Want je zat natuurlijk in de ziekenhuiskamer. Dat is toch een andere omgeving dan bij je thuis.
Ja. Ik had al gevraagd of ik een kamer kon krijgen met een bad. Volgens mij hebben ze in Rijnstaten 3 van de 10 kamers of zo. En die was gelukkig vrij, dus die kreeg ik. Dus ik mocht in bad de weeën opvangen. Want aanvankelijk hadden ze gezegd in het ziekenhuis dat als jij zwangerschapsvergiftiging hebt, dan mag je niet meer in bad. Omdat ze bang zijn dat je een insult krijgt. En dus, dat is gewoon niet zo veilig in het bad. Kunnen ze niet zo snel bij, dus dat willen ze liever niet. Maar uiteindelijk na toch een klein beetje doorzeuren, mocht ik wel in bad. Als Wienand er goed bij zou blijven en mij goed in de gaten zou houden. mocht ik in bad. En ik mocht er niet in bevallen. Dat was wel echt heel snel. Dat was al echt snel duidelijk. Dat was geen optie. Maar in ieder geval tot de, ja, in de tussentijd kon
tot
ik
de persfase mocht je. Of kon je in ieder geval een hele tijd wel in bad zitten.
Ja, dus ik heb heel veel afgewisseld tussen bad, tussen douche. Op zijn zwangerschaps of zijn yogabal. Ik had een tensapparaatje mee.
Oh ja.
Was ook wel fijn om tussendoor te gebruiken. Ook voor de afleiding. Dat hielp toch ook wel. Nou ja, het heeft voor mijn gevoel wel geholpen.
Kun jij kort even uitleggen wat een tensapparaatje is? Wat het doet?
Ja, het is een apparaatje wat met... het zijn vier stickers die op je rug worden geplakt naast je ruggenwervel. En die geeft stroomstootjes af. En die kan je een soort van boosten op het moment dat er een wee komt. Waardoor je een ander soort pijnprikkel krijgt. En ja, het volgens mij is het idee vooral dat het je afleidt van de pijn van de weeën.
Ja, en jij vond het... Want ik heb het zelf nooit gebruikt. Ik ken het verder niet. Maar dat vond je een fijne afwisseling tussen om eigenlijk de weeën op te vangen.
Ja, best wel. Misschien was het ook wel vooral de even je focus op iets anders. Dus we waren dan bezig met dat even opplakken en dan op die knop drukken. Misschien was het ook gewoon even het verleggen van je, nou ja, van waar je mee bezig bent. Maar dat ja, het gaf best wel veel. Ja, het deed wel veel goed.
Ja. Hey, en toen was het 6:00 en had je volledige ontsluiting.
Ja. Toen. Nou, ik had het dus in bad gelegen. Ik kon daar ook heel fijn een beetje slapen. Is een beetje gek woord. Maar zo tussen de weeën door kon ik daar best wel heel goed in ontspannen. En dat om 6:00 moest ik daar toen even uit. Omdat de arts toch wilde kijken hoe het ervoor stond. Dus dat was toen volledige ontsluiting. Hij kon ook zien dat baby al was begonnen aan zijn draaiend geboortekanaal. Dus dat was op zich wel heel erg heel fijn. Ik vond ook echt wel dat het heel vlot ging. En dat gaf best wel veel steun en kracht of zo. Dat je denkt, nou, dit kunnen we nog wel even dan zo doorzetten op deze manier. Nou ja, zo ging dat dus.
En hoe was dat voor jou? Dat je zo... ik kan dat nog heel erg van mijn eigen geboorte herinneren. Dat je in dat bad ligt, dat is allemaal heel fijn en heel comfortabel. En dan word je er even uitgehaald.
Mm-hmm.
Ik hoor aan jou dat je dit ook heel prettig vond.
Ja, dat was heel fijn. Nee, dat is echt verschrikkelijk. Ik moest sowieso wel dus een paar keer eruit, omdat ze dan even wilden kijken hoe het... hoe ver ik was en hoe het allemaal ging en hoe het met baby ging. Want in bad verdraaiden die CTG-banden nog wel eens. Dus dat moest steeds, dan moest er weer even uit en dan konden ze dat weer even goed registreren. Het was gewoon super koud om eruit te gaan. Heel oncomfortabel. En ze hadden dan wel van die heel erg lekkere opgewarmde doeken die je dan helemaal zo over je heen gewikkeld kreeg. Dat was wel fijn. Maar het was wel een beetje ongemakkelijk om de hele tijd zo heen en weer te moeten. En volgens mij kwam er toen een moment dat ze eigenlijk wilden dat ik dan nog even naar de wc ging. Dan moest je je blaas leeg, geloof ik. En toen werd er weer gekeken. En toen bleek dus wel dat het indalen of het verder zakken van Joppe niet zo heel erg snel ging als dat ze gehoopt hadden. Waardoor ik om 7:30 uiteindelijk toch nog aan de weeopwekkers moest. Dus toch nog die synthetische oxytocine kreeg. Daar waren ze al een paar keer eerder over begonnen. Want ze wilden dan eigenlijk, volgens mij willen ze gewoon graag dat je met volledige ontsluiting meteen zover bent om in de laatste fase te beginnen. Dat was gewoon nog niet helemaal zo. Dus uiteindelijk om 8:00 zijn we daar dan toch maar mee gestart. Want het was blijkbaar wel nodig om nog even net dat laatste zetje te krijgen. Wel een hele lage dosis. En voor mijn gevoel klopte dat ook echt wel. Het werd er niet heel veel heftig van. Het werd wel iets oncomfortabeler. Maar dat past denk ik ook wel bij de fase waar we in zaten. Dus dat ging allemaal wel goed. Maar het ging allemaal nog steeds niet helemaal. Hij zakte niet zo ver als dat wenselijk was in ieder geval. Ja. En volgens mij was het toen uiteindelijk tegen 10:00 zo dat ik toch wel mocht beginnen met persen. En dat ik, of dat in ieder geval echt die laatste fase toch nu echt was aangebroken. Dat mocht dus helaas niet in het bad, dus ik moest op het bed. Dus ik heb geprobeerd om daar nog heel veel te wisselen van houdingen. En ik wilde per se niet, sowieso eigenlijk liever niet in een bed bevallen op mijn rug. Dus heel veel geprobeerd om hem naar beneden te krijgen door zoveel mogelijk te bewegen en toch veel op handen en knieën te zitten en wat te staan, die bal nog wat afwisselen. En dat ging op zich allemaal wel goed, maar er gebeurde toch nog niet genoeg. En ik had er toen, werd het best wel oncomfortabel. Ik kreeg heel erg rugweeën, dus het deed echt best wel veel pijn. En het was allemaal gewoon wel, ik merkte ook dat ik wel moe was. We waren ondertussen best wel een tijdje al bezig. En toen moesten we... volgens mij heb ik toen uiteindelijk 2:00 geperst. En uiteindelijk moest ik dus ook op mijn rug liggen met mijn knieën, met mijn voeten in die beugels. Wat ik dus echt absoluut niet wilde. Maar het vorderde ook niet op de manier waarop ik het wilde. Dus ik dacht, dan moeten we het gewoon proberen. Want hij moet er nu wel toch echt een keer uit.
En ja, want 2 uur pers is eigenlijk binnen vanuit hè, in het ziekenhuis, perspectief, maar ook bij een thuisbevalling is dat echt wel de max. Dat is ook wel echt de max wat je
ja,
eigenlijk
ja, precies, dat is ook zo. Dat is ja. En ik moet zeggen dat het niet eens zo voelde voor mij, maar ik had vooral door dat zoveel pijn deed aan mijn rug de hele tijd, werd het gewoon wel een beetje, het werd wel wat rauwer op dit moment. En ja, het vorderde gewoon niet. Het was gewoon, ze kon het hoofdje de hele tijd zien, ik kon het ook voelen. Maar dat laatste stukje, het wilde gewoon niet.
Je kon het zelf ook voelen?
Ja.
Al?
Ja.
Dus dat heb, je hebt het ook tussentijds gewoon gekeken van, goh, voel ik het?
Ja, ja, dat was op zich heel fijner. En dat gaf ook echt een soort van richting waar je naartoe moest persen, wat heel erg hielp. Maar ja, het vorderde gewoon ja net niet. Dat laatste stukje, dat lukte gewoon niet. Waardoor er toen na, nou, ik denk dat het toen 2,5 uur verder was, werd besloten om toch te proberen met een vacuümverlossing Joppe geboren te laten worden.
Ja.
En dat gebeurde ook. Dus toen kwam er heel snel een gynaecoloog bij. Nou, volgens mij, het ging allemaal zo snel. Het gaat ook een klein beetje aan je voorbij op dat moment. Maar toen was die gynaecoloog er. Toen werd het dopje dus op zijn hoofdje geplaatst. En volgens mij met 1 ruk was het hoofdje er. En toen moest ik wachten. Ik weet nog dat dat zo super naar was. Dat je moest wachten terwijl er zoveel druk. En ik weet niet, het was vrij bizar voelde dat. Ook een gevoel wat je helemaal niet kon plaatsen. En toen liet die laatste wee heel lang op zich wachten. Want met die laatste wee moest ik dan meegeven. En dan kon ze hem in de tweede nou ja, tractie eruit trekken.
Ja.
En dat gebeurde. Dus toen was hij er.
Toen ging het in één keer allemaal heel snel.
Toen ging het heel snel. Toen kreeg ik hem meteen bij me te liggen. En toen ging het ook gelukkig allemaal goed. En hij moest meteen, volgens mij maakte hij meteen geluid. Het was meteen gewoon, het zag er allemaal heel goed uit. En ja.
En dan heb je in één keer je kindje vast.
Ja, ja, bizar. Echt bizar. Vond dat nog steeds in het moment. Je bent er toch de hele dag dan al mee bezig. Maar ik vond het nog steeds zo onwerkelijk. En zo bizar dat gewoon dit kleine mannetje al die tijd in jouw buik had gezeten. En dat hij er nu was. Het was zo, ja, ik weet niet. Ik weet dat ik Wieland aankeek en dat we echt dachten van, ja, oké. Okay. En nu?
En nu?
Help. Ja, echt zo raar. Dat, ja, nee, dat is heel vreemd.
Ja, dat herken ik ook nog heel erg van bij ons. Dat je in één keer zo'n, ik kan me nog heel erg in een mormeltje op je buik had van,
ja,
daar is je kindje.
Dan is hij er.
Ja.
Ja, dat was heel raar. En toen, ja, ik weet het eigenlijk niet. Volgens mij kregen we toen gewoon best wel veel de tijd. Op een gegeven moment moest natuurlijk nog wel, moest de placenta nog wel geboren worden. En ik weet nog dat ze in de tussentijd, ik weet eigenlijk niet meer zo heel goed wat er in die tijd precies is gebeurd, moet ik zeggen. Het ging allemaal, nee, ik was alleen maar sowieso naar die baby aan het kijken. En gewoon alleen maar, die zat zo op zijn duimpje te sabbelen, heel schattig al. En dat was allemaal, dat is echt heel lief. En ik kon de navelstreng, wilde ik heel graag uit laten kloppen. Dus kon ik ook goed voelen. En die kon ik ook, vroeg ook van, ja, wil je het ook voelen of wil je het zien? Dus ik zei, ja, oké, dat wil ik wel voelen of wel zien. Het was ook best wel bijzonder. En die werd uiteindelijk ook geboren zonder al te veel.
Ja, want je had natuurlijk de synthetische oxytocine. Dus die hebben ze, die laten ze dan altijd aan totdat de placenta is geboren. En over het algemeen gaat dat dan wel echt heel snel.
Ja, ja, precies. Dat was ik zo. En ik had, ik weet niet, uiteindelijk in mijn geboortewensen had ik geschreven dat ik dus echt niet zo'n injectie wilde om de placenta geboren te laten worden. Maar ja, op dit moment was ik ook helemaal nergens meer mee bezig. Het was gewoon prima. Het ging zoals het ging. En dit, nou ja, dat ging allemaal heel makkelijk. En ik had ook niet veel bloedverlies. Dus er was ook niet zo heel veel, niet zo heel veel aan de hand eigenlijk.
Ja. En ja. Toen zaten jullie daar samen met je kindje. Want hè, een geboorte, dat zeggen we ook altijd, is niet afgelopen op het moment dat het kindje geboren is, maar wanneer de placenta geboren is. Dus die kwam eigenlijk zonder al te veel moeite.
Ja, het was heel fijn. En er was een verpleegkundige die heel veel foto's heeft gemaakt in de tussentijd. Dus ook op een gegeven moment vroeg ze volgens mij, wil je de placenta ook zien? Dus dat vond ik dan ook wel interessant om te zien. En die werd ook meteen gecontroleerd, omdat met zwangerschapsvergiftiging kan het wel zijn dat er niet meer zoveel zuurstof en voedingsstof vanuit de placenta komen. Maar dat zag er allemaal op zich goed uit.
Okay.
Dus dat was er niet zo heel veel aan de hand. We hebben nog zo'n foto van de arts die dus in zijn short, ik weet, misschien is dat nog een leuk detail. Dat op een gegeven moment, als dan het moment bijna zover is dat de baby komt, dan wordt er een soort van plastic slagerschort aangetrokken. En ik weet niet, van die witte kleren. En hij had dat schort om en ik zie nog die foto en heeft hij zo de placenta vast met dat witte schort, alsof hij in een soort van slagerij staat. Dat je echt denkt, oh, wat gebeurt hier aan mijn lijf? Maar dat, nou ja, dat was wel grappig. Dat, ik weet niet, het was allemaal wel, het verliep allemaal wel soepel. We konden er toen ook al wel weer meteen om lachen. Of, ik weet het, het was allemaal wel goed.
Ja, ja, maar de placenta is natuurlijk, voor iemand die het nooit heeft gezien, het is echt een hondvlees, vind ik het ook echt.
En echt een soort grote zak die je zo vast kan pakken of omhoog kan houden. Het zag er echt, was echt bizar. Echt een, nou ja, wel mooi om te zien.
Het huisje van je kind.
Ja.
Hey, en als jij, eigenlijk vaak daar, dus dat zal bij jullie ook zo zijn geweest, slaag je echt wel na die tijd even dat eerste moment. Zij gaan vaak de kamer weer uit voordat ze verder controles doen.
Ja, we hadden ook echt, ik heb geen idee van tijd, maar we hebben echt wel tijd met z'n drietjes zo gehad. Job ging meteen proberen te drinken. Dat ging eigenlijk allemaal heel goed meteen. En toen op een gegeven moment gaan ze dan die controles doen. En dan kijken ze naar die APGAR-score, geloof ik. En geen idee. Dat was op een gegeven moment. En toen kreeg Joppe volgens mij, omdat hij met een vacuumpomp was gehaald, hebben baby's vaak wat hoofdpijn. Dus werd er wel meteen een paracetamol gegeven. Dus dat, ze hebben wel even met hem gestaan. Maar dat was echt maar heel kort. En volgens mij meteen daarna kwam hij weer bij mij liggen. Of bij Wienand, weet ik eigenlijk niet eens meer.
Bij jullie.
Bij ons, ja.
Hey, en als je zo terugkijkt, het is in die end best een lang proces geweest. Ook zo'n hele nacht. En dan toch inderdaad uiteindelijk die vacuümverlossing.
Ja.
Kun jij eens meenemen van, goh, wat, hoe heb je nou zelf die regie daarin kunnen houden? Want je wordt best wel gestuurd. Soms gaan geboortes nou helemaal niet zoals je wenst dat ze gaan. Heb jij het idee dat je zelf de regie hebt kunnen nemen op het verdere proces? Of op de acties die zijn gedaan?
Ja, heel erg. Maar ik denk dat ik dat al meteen vanaf dat wij in het ziekenhuis waren, heel erg wel het gevoel van controle heb gehad. Ik heb nooit het gevoel dat zij, kijk, ik had het natuurlijk wel graag anders gezien, maar dat was gewoon geen mogelijkheid. En omdat ik toch best wel veel kennis had van het hele proces, wist ik ook wat er ging gebeuren en wat ik kon verwachten en wat ik kon vragen. En ja, alles is wel in ons eigen tempo gegaan. Ik heb wel overal de tijd gekregen die ik wilde. En gewacht met de oxytocine bijvoorbeeld, totdat ik daar klaar voor was. En daar heeft Wienand zich ook echt wel, sowieso, ik heb eigenlijk vanaf het moment dat wij in die verloskamers waren helemaal niet meer gesproken met artsen, hoor. Ik heb denk ook mijn ogen bijna niet meer open gehad. Ik heb daar gewoon eigenlijk alleen maar mijn ogen dicht gehad. En Wienand heeft dat allemaal, ja, gewaarborgd, laat maar zeggen. Dat dat wel ging zoals wij dat wilden. En dat is wel heel mooi geweest. Dat is wel heel fijn.
Ja, want dat degene die iets meer van hypnobirthing weten, we zeggen altijd, je partner is, leiden we eigenlijk op tot een soort van doula. Die zorgt eigenlijk voor dat hij, nou ja, jullie wensen bewaakt. Dat is ook, nou ja, dus daar gaan we ook best altijd wat diep op in, op die cursus.
Ja.
Heb jij nog een beetje een beeld van hoe die dat heeft gedaan? Of was het voor jou echt eigenlijk allemaal,
Ja, ik heb dat toch echt niet zo heel erg meegekregen. Hij heeft dat echt, ja. Want ik, nou wat ik zei, ik heb voornamelijk mijn ogen dicht gehad. Dus ik weet ook niet precies wanneer de mensen dan binnenkwamen. Ze kwamen ook allemaal heel zachtjes binnen en heel, ja, ik weet het niet. Het was allemaal best wel, er werd wel echt geluisterd naar hoe wij het wilden. Het was allemaal heel rustig en op ons tempo. En dat heeft Wienand toch echt met hun besproken de hele tijd. Het was heel fijn. We hadden twee jonge artsen. Twee jonge mannen. Terwijl ik had aangegeven dat ik heel graag een vrouwelijk team zou willen. Ik kreeg twee artsen. Ja. Was ook prima, was helemaal goed. En die namen ons wel serieus erin. Dat was heel fijn. Dus dat, en ik denk ook zeker omdat wij gewoon veel wisten. En niet alleen maar schreeuwden dat we dingen wilden. Maar gewoon wel, gewoon gegrond.
Ja, kennis van zaken.
Ja, ja, dat hielp gewoon wel. Dus dat, we hebben dat toch wel samen gewoon gedaan met z'n allen zo. Dat zo prettig.
Ja, ik denk dat een van de mooiste dingen is wat je kunt bereiken, is dat jij echt wel in je eigen bubbel hebt kunnen zitten en je ding hebt kunnen doen in plaats van wat we wel eens noemen gewoon de koetjes kalfjes gesprekken met je atsen of de mensen die drinken komen brengen.
Is helemaal niet aan de orde geweest. Dat is echt gewoon als vanzelf gegaan. Voor mij in ieder geval.
Ja.
Is dat...
Hey, dan eigenlijk als we nu zo terugkijken. Je hebt voor ogen hoe je geboorte hoopt te hebben. En je hebt de echte ervaring. Hoe kijk je er zelf op terug als je het zo... Ja, nu zo, we zijn nu. Job is nu 9 maanden al.
Ja.
Ja, het gaat heel snel.
Ja, super snel.
Hoe kijk je er zo op terug nu?
Ja, supergoed. Heel positief. En ik zou nog steeds heel graag op de andere manier hebben gedaan. Ik had het nog steeds liever thuis gedaan, maar het was wel echt... het was goed zoals het ging. Het was gewoon echt wel een hele positieve ervaring. En ook wel een ervaring die je Ik weet niet, het heeft mij echt wel een soort van ego boost gegeven of zo. Ik heb echt, sowieso die week erna, volgens mij, als ik dan buiten liep en mensen met een kind zag, dacht ik echt, wow, wij zijn echt zo cool, zou dit kunnen. Dit is echt gewoon, jij hebt ook gewoon een kind op de wereld gezet, laat maar zeggen. Maar echt, dat ik was daar zoveel onder de indruk. Dat heeft echt, echt veel gedaan.
Ja.
Echt wel bijzonder hoe dat, ik vind, en zeker naarmate de tijd, ik zie nu heel goed in wat de gevolgen zijn van deze positieve ervaring, laat maar zeggen. Dat dat gewoon heel erg sterkend is voor jou als mens. En dat vind ik best wel bijzonder om mee te maken. En ik ben heel blij dat ik dus deze positieve ervaring heb gehad. Want ik kan me daardoor ook goed voorstellen hoe het moet zijn als je dat dus niet hebt gehad. En dat is wel een groot contrast. Dat is wel, ja.
Ja, nee, dat is natuurlijk ook hetgeen wat ons drijft met onder andere een nieuwe geboorte. Maar ook het feit dat ik ook zelf persoonlijk van mening ben dat het een vrouw echt kan maken of echt kan breken op zo'n moment. Het is je meest kwetsbare moment in je leven.
Ja.
Dat onderga je. Daar heb je zeker invloed op. Maar ook heel veel kun je gewoon niet. Je weet het niet.
Nee.
Maar het is daadwerkelijk wel echt een verschil. Je hebt een voor en je hebt een na. En dat moment markeert natuurlijk wel hoe jij de rest van je leven doorgaat.
Ja, absoluut. En ik vind ook, ik kijk er nog steeds best wel vaak. Ik denk er gewoon nog steeds best wel vaak aan, laat maar zeggen. Ik denk nog steeds best wel vaak van, wow, het is echt, echt bijzonder wat wij kunnen en wat wij doen en wat je in zo'n proces meemaakt en wat het jou, wat het jou brengt natuurlijk sowieso. Want het brengt je kindje, maar ook dat je toch wel aan de ene kant heel erg hetzelfde bent erna, maar toch ook wel een beetje anders. En dat is toch wel een sterke nieuwe variant van jezelf, denk ik, die je daardoor terugkrijgt.
Ik kan het niet mooier zeggen. Hey, en met deze kennis, het is altijd heel makkelijk om achteraf te praten. Zijn er dingen die jij graag anders had gedaan? Als je nou terugkijkt in bijvoorbeeld in je zwangerschap of in het geboorteproces?
Ja, nee, ik geloof het eigenlijk niet. Want het was de situatie die was er. Dus we moesten het daarmee doen. En ik denk dat ik daar wel alles uit heb gehaald wat ik daaruit kon halen. Misschien dat ik me nog wel iets harder had willen maken voor een badbevalling. Want ik wist vanaf het begin. Ik had gewoon niet het gevoel dat het bij mij zo erg was dat ik zo'n insult zou krijgen. Nou kan je dat natuurlijk nooit zeggen. Want ze leggen altijd meteen zo'n box op je kamer met alle medicatie die nodig is voor het geval dat. Dus die sleepte ik met me mee al die dagen. Dus dat maakt je wel enigszins bang. Maar ik weet niet. Ik had misschien toch wel iets sterker erin willen staan. Aan de andere kant denk ik, ze hadden dat toch ook niet toegestaan. Dat zat er gewoon niet in. Maar dat is het enige wat ik heel graag dan toch, ik weet niet of het mogelijk was geweest, maar het was leuk geweest als dat had gekund.
Ja, dan misschien heel erg, het is heel erg misschien ook mijn mening, maar zou je nog een keer zo'n verhuizing en zo'n verbouwing voor die tijd, zeg maar zo kort op plannen?
Nee, dat geloof ik niet.
We moeten dus altijd om lachen in zijn totaliteit. Er zijn heel veel, namelijk ouders die een eerste kindje krijgen, die nog even gaan verbouwen.
Dat was niet de meest gunstige situatie. En het was zo, we hadden eigenlijk een maand eerder de sleutel moeten krijgen, maar dat is ergens in de loop van het proces is dat veranderd naar een maand later. Dus dat gaf ons, die ene maand had ons net die speling gegeven die wij nodig hadden gehad, denk ik. En dan moet ik wel zeggen dat Wienand alles heeft gedaan, hoor. Dus ik heb echt wel gewoon kunnen zitten. Het is wel een wat onrustige periode geweest daardoor. En dat is niet de ideale situatie, maar dat een volgende keer zou ik toch even wachten met die verhuizing, geloof ik. Of een wat eerder plannen.
Ja, even zo nadenken. Heb jij nog iets waarvan je denkt, oh, dit moet ik nog echt delen met onze luisteraars?
Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat die goede voorbereiding en gewoon die kennis die je tot je kan nemen, want het is er allemaal. En dat het eigenlijk zonde is om het te laten liggen, want het helpt je zoveel. Of het kan je niet tegenwerken, laat maar zeggen. Tenminste, dat denk ik. Ik denk dat het je alleen maar sterker kan maken. Dus ik zou niet weten waarom je het niet zou doen. En ik denk dat in dit hele avontuur en in dit ziekenhuis ook zeker waren wij echt wel gesterkt door de kennis die we hadden. Die ik sowieso ook wel had vanuit sociaal interesse in zwangerschap en geboorte. Maar die Wienand ook had. En hij zei zelfs nog dat tijdens die cursus begonnen we vaak met bevalvideo's kijken. En daar was hij nooit zo heel erg over te spreken. Vond hij niet het meest lekker op de zaterdagochtend. Maar hij zei dat hij toch echt wel door het kijken van die video's heel goed wist wat hij kon verwachten. En dat is dan wel iets wat, het heeft hem ook niet overvallen. En dat is wel heel fijn om te merken. Dus ik denk zeker die voorbereiding zonde om te laten liggen.
Ja. Ja, en ik had je inderdaad willen vragen, heb je nog een goede tip? Maar ik denk dat dit een hele goede tip is als voor aanstaande ouders.
Ja, zeker.
Ja, dan volgens mij gaan we hem afsluiten, het geboorteverhaal van Joppe.
Ja.
Of eigenlijk meer van jou.
Ons geboorteverhaal.
Jullie geboorteverhaal. Ja, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel Esla voor het delen van jouw verhaal. Volgens mij een heel mooi verhaal en heel fijn dat je, nou ja, ondanks je hele korte beginverlof, toch wel een heel mooi je eigen draai aan hebt kunnen geven.
Ja, nee, zeker.
Wil je nou meer weten over hypnobirthing of een goede voorbereiding voor jou als moeder of jullie als ouders? Ga dan naar onze website. Daar staan eigenlijk alle verschillende opties van de cursus die we geven. Van de volledige hypnobirthing cursus, een eendaagse die we geven. Of luister de rest van onze podcast. En dankjewel voor het luisteren.